Goedemorgen allemaal, shalom. Fijn om elkaar ook vanmorgen weer te ontmoeten op deze prachtige dag. En samen de Heer de eer en de glorie te brengen, alle dank en aanbidding die Hij zo waard is om te ontvangen. En geweldig dat ook van zijn woord vandaag op zoveel plaatsen in deze wereld wordt uitgedragen en verkondigd. Ik wil ook jullie voorbeden of vragen, als je daar tenminste nog tijd en ruimte voor hebt, op het gebedslijstje voor Sergei en Lesia Dari. Ze zijn wel eens een keertje hier geweest, een paar jaar geleden. Die zijn op dit moment in Georgië, om daar onder de Joden in Georgië Bijbels uit te delen. En dat gaat dankzij de zegen van de Heere geweldig. Ze hopen ook nog deze week naar Armenië te gaan. En dat passeren van de grens zal misschien een beetje moeilijk zijn met die Bijbels. Dus het is wel belangrijk dat we daarvoor bidden dat die Bijbels ook inderdaad de grens overkomen in Armenië. Om ook daar de Joden te bereiken met het woord van God. Het is geweldig dat de Heer nog zoveel kansen geeft en zoveel mogelijkheden om onder de Joden het woord uit te dragen. Maar ook om dat onder andere volken te doen. Dus wat dat betreft nog heel veel kansen. En de Heer geeft ons de genade om die kansen ook te grijpen die Hij schenkt. We gaan met elkaar uit het Oude Testament lezen, dat is Jeremia 35. Jeremia 35. Jeremia 35. Het woord dat van de Heere gekomen is tot Jeremia in de dagen van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda. Ga naar het huis van de Rechabieten, spreek met hen en breng hen in het huis van de Heere in een van de kamers en geef hun wijn te drinken. Toen haalde ik Jaazania, de zoon van Jeremia, de zoon van Habazinja, met zijn broers en al zijn zonen, ja heel het huis van de Rechabieten, en bracht hen in het huis van de Heere, in de kamer van de zonen van Nan, de zoon van Jigdalia, de man Gods, die naast de kamer van de vorsten is, die zich boven de kamer van Maasea, de zoon van Salem, de deurwachter, bevindt. Ik zette de leden van het huis van de Rechabieten kannen vol wijn en bekers voor, en ik zei tegen hen, drink wijn. Zij zeiden echter, wij drinken geen wijn. Want onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, heeft ons geboden. U mag geen wijn drinken, u niet en uw kinderen niet tot in eeuwigheid. U mag geen huis bouwen en geen zaad zaaien, geen wijngaard planten of in bezit hebben. Maar u moet in tenten wonen al uw dagen. Omdat u vele dagen leeft in het land waar u als vreemdeling verblijft. Wij nu hebben geluisterd naar de stem van onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, in alles wat hij ons geboden heeft, door al onze dagen geen wijn te drinken. Wij niet en onze vrouwen niet, evenmin als onze zonen en onze dochters. En door geen huizen te bouwen tot onze woning. We hebben geen wijngaard of akker en geen zaaigoed. We hebben in tenten gewoond en hebben geluisterd en gedaan overeenkomstig alles wat onze voorvader Jonadab ons geboden heeft. Maar het gebeurde toen Nebukadnezar, de koning van Babel, naar dit land optrok, dat wij zeiden, kom, laten we Jeruzalem binnengaan vanwege het leger van de Chaldeeën en vanwege het leger van de Syriërs. Daarom wonen we nu in Jeruzalem. Toen kwam het woord van de Heere tot Jeremia. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël. Ga zeggen tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem, zult u niet de vermaning aanvaarden door te luisteren naar mijn woorden, spreekt de Heere. De woorden van Jonadab, de zoon van Rechab, die hij zijn kinderen geboden heeft, dat ze geen wijn mochten drinken, hebben ze gestand gedaan. Ze hebben tot op deze dag geen wijn gedronken, want ze hebben geluisterd naar het gebod van hun voorvader. Ik echter heb vroeg en laat tot u gesproken, maar naar mij hebt u niet geluisterd. Ik zond tot u vroeg en laat al mijn dienaren, de profeten, om te zeggen, bekeer u toch ieder van zijn slechte weg en beter uw daden. Ga geen andere goden achterna om die te dienen, dan zult u in het land blijven dat ik u en uw vaderen gegeven heb. Maar u hebt uw oor niet geneigd en naar mij niet geluisterd. Ja, de kinderen van Jonadab, de zoon van Rechab, hebben het gebod van hun voorvader, dat hij hun geboden had, gestand gedaan. Maar naar mij luistert dit volk niet. Daarom, zo zegt de Heere, de God van de legermachten, de God van Israël, zie, ik ga over Juda en over al de inwoners van Jeruzalem al het onheil brengen dat ik over hen heb uitgesproken. Omdat ik tot hen gesproken heb, maar ze niet geluisterd hebben. Ik tot hen geroepen heb, maar zij niet geantwoord hebben. Tegen het huis van de Rechabieten zei Jeremia, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, omdat u geluisterd hebt naar het gebod van uw voorvader Jonadab, als een gebod in acht genomen hebt en gedaan hebt overeenkomstig alles wat hij u geboden heeft, daarom, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, het zal Jonadab, de zoon van Rechab, niet aan een man ontbreken die in mijn dienst staat, alle dagen. Tot zover deze geschiedenis uit Jeremia. Ja, best eigenlijk wel een heel bijzondere geschiedenis die we samen hebben gelezen van die Rechabieten. De Rechabieten, wat waren dat nou eigenlijk voor mensen? Dat is natuurlijk wel belangrijk om eventjes te weten. Nou, we hebben met elkaar gelezen over Jonadab, de zoon van Rechab. En die Rechabieten, die kom je eigenlijk al heel snel in de Bijbel tegen, alleen onder de naam waardoor zij tot dat moment bekend waren, namelijk als de Kenieten. In het boek Richteren kom je ze al tegen. In Richter 1, vers 16. Misschien dat we even kunnen kijken daar, Richter 1, vers 16. En dan zien we dat dat ook nog te maken heeft met de schoonvader van Mozes. Richter 1, vers 16. Het volk van Israël is in het land van de belofte gekomen. En dan staat er in Richter 1, vers 16. En de nakomelingen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, trokken met de Judeërs op vanuit de palmstad naar de woestijn van Juda, die in het zuidenland van Harad ligt. Zij gingen erheen en woonden onder het volk. Dus de Kenieten, dat waren dus mensen die afstamden van Mozes, of de schoonvader van Mozes, of de schoonvader van Mozes was een van de Kenieten. En hij is degene, die Kenieten, die we later ook weer terugvinden in die geschiedenis van Sisera, die dan de legeroverste van de koning Jabin, in de tijd van Deborah en Barak, dan vlucht die Sisera en dan komt hij bij een tent van de Kenieten, bij een vrouw die Jael heet. En die nodigt hem uit om in de tent te komen, om daar op krachten te komen, om daar te schuilen, want het was vrede tussen de koning van de Moabieten, Jabin, en tussen de Kenieten. En dan geeft ze hem melk te drinken, en dan gaat hij slapen. En dan uiteindelijk spijkert ze hem met een tentpin aan de grond vast. En dat is dus ook een van die Kenieten die we dan met elkaar lezen. Nou, en Jonadab was dus ook een afstammeling daarvan. Hij was een Keniet. En hij is degene die we dan tegenkomen in de tijd van Achab en Jehu. Op een bepaald moment is daar Jehu het oordeel aan het uitvoeren over het huis van Achab op een hele rigoureuze wijze. Hij slacht iedereen af die tot dat huis van Achab behoorde. En dan op een bepaald moment dan ontmoet hij Jonadab, de zoon van Rechab. En hij is degene die dan Jonadab uitnodigt om op de strijdwagen te komen en te zien zijn ijver voor de Heere. Zijn ijver voor de Heere, de God van Israël, om inderdaad dat huis van Achab, dat ontzettende goddeloze geslacht, uit te roeien. En ik denk dat het voor Jonadab, ja, een hele bijzondere situatie was dat hij in die tijd leefde, in die tijd waar zoveel afgoden werden gediend, hè, want het was Achab die uiteindelijk ook de Baal-godsdienst invoerde, met al datgene wat erbij hoorde, allerlei perverse seksualiteit, misschien ook wel heel veel drankmisbruik, en dat Jonadab zich voornam, ik wil anders leven. Wij willen anders leven. Mijn familie wil daar niet aan meedoen. Wij willen ons distantiëren van datgene wat er om ons heen gebeurt. En dan neemt hij zich voor en hij zegt dat dan dus ook tegen zijn nakomelingen. Geen wijn drinken. Wij drinken geen wijn. Wij nemen geen akker. Wij planten geen wijngaard. Maar wij wonen in tenten. En als je nou geen akker hebt om te bewerken en geen wijngaard hebt om die te onderhouden, wat blijft er dan over? Welk beroep blijft er dan in de Bijbel over? Nou, dat is veeteelt. Dat is in feite herder zijn. En deze Kenieten waren dus herders. En zij trokken door het land van Israël. Zij hoorden dus niet bij het volk Israël. Het waren geen Joden. Maar het was een groepje heidenen die in het midden van Israël woonden, vanaf de tijd dat Israël het land binnentrok tot op de dagen van Jeremia toe. En deze Jonadab, die dus die opdracht gaf aan zijn nakomelingen, hij is degene die ook gehoorzaamd is door zijn nakomelingen. En zo wordt ons dat ook hier in de geschiedenis die we samen hebben gelezen als een voorbeeld gesteld. Deze Jonadab, we lezen daar niet van dat hij in de God van Israël geloofde, maar ik geloof wel dat hij dat deed. En dat hij zich daarom ook apart wilde houden van datgene wat er om hem heen gebeurde in zijn dagen, in de dagen van Achab en ook die daarop volgden. En dat is eigenlijk een geweldige les voor ons. Wij leven in een wereld die wat dat betreft denk ik heel veel lijkt op de dagen van de 10 stammen, van de koningen van Israël die de afgoden dienden. Als we kijken in onze wereld, om ons heen, wat daar voor afgoderij plaatsvindt, niet alleen in de oerwouden, of niet alleen bij de boeddhisten, of bij de hindoes, of welke andere godsdienst er dan ook is in deze wereld, maar ook hier om ons heen, hoeveel afgoden er worden gediend. Allerlei beelden die je in tuinen en in huizen ziet staan. Boeddha-beelden. Maar daarnaast natuurlijk ook de afgod van het geld. Maar in het bijzonder de afgod van het eigen ik. Waarin mensen niet meer willen luisteren naar wat een ander zegt, maar het recht in eigen hand willen nemen op alle terreinen van het leven. Van het begin van het leven tot aan het eind van het leven. Het begin van het leven dat, ja, als een meisje, als een vrouw in verwachting is, dat men dan van tevoren in feite al wil weten, is het nou een jongen of een meisje, want geen verrassingen, dan kunnen we ons daar volledig op inrichten en kunnen we daar volledig rekening mee houden. Dan hebben we wat dat betreft alles onder controle. En ook als het gaat over allerlei puncties die gedaan kunnen worden om te kijken of die baby wel gezond is. Want we willen eigenlijk natuurlijk allemaal in principe alleen maar een gezond kindje. Heel begrijpelijk. En aan het eind van het leven, als we zien de wet op de euthanasie en datgene wat over voltooid, zogenaamd voltooid leven aan de orde is. En dat je nu zelfs al, was afgelopen week op de televisie, een poedertje kan kopen, dat kost maar een tientje en dat kan je dan gewoon ergens zomaar vrij kopen. En daarmee kan je dus een einde maken aan je leven. In zo'n wereld leven wij. En het is belangrijk dat wij net als Jonadab en zijn nakomelingen ons distantiëren van deze wereld. Dat betekent niet dat we letterlijk in een tentje moeten gaan wonen. Velen van jullie zullen dat misschien wel gedaan hebben in de vakantietijd, maar dan ben je toch wel blij als je weer in je eigen huis in je lekkere makkelijke stoel zit. Maar dat we geestelijk gezien in tenten wonen. Het waren Abraham, Isaac en Jacob, waar de Hebreeën schrijver over zegt, dat zij woonden in tenten. En zij beleden daarmee dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op deze aarde. Dat ze onderweg waren naar Gods toekomst, naar de stad die God voor hen bereid heeft. Abram wist al van het nieuwe Jeruzalem. En Jonadab en zijn familie, zij leefden in diezelfde lijn. Zij waren ook veehouders, zij leefden in tenten, zij waren vreemdelingen. Dat wordt ook gezegd, hè, dat ze dus vreemdelingen waren in het land waar ze woonden. Opdat u vele dagen leeft in het land waar u als vreemdeling verblijft. Want zij waren in feite vreemdelingen, te midden van alle Joden die in het land woonden. En zo behoren wij geestelijk gezien ons te distantiëren van datgene wat er om ons heen is, dat we anders zijn. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Dat is zo in de positie die we hebben, maar ook dat dat in de praktijk tot uitdrukking komt. En dat we dat, wat dat betreft, ja, anders leven als de mensen om ons heen. Dat wil niet zeggen dat wij helemaal geen alcohol mogen drinken. Nou ja, dat kan je voor jezelf het voornemen. Kan je wel hebben en nemen. Maar dat we niet meedoen met de losbandigheid. Met de drinkgelagen van deze wereld. Waar ook in het Nieuwe Testament voor gewaarschuwd wordt. Dat we inderdaad anders zijn. En natuurlijk, wij leven natuurlijk misschien dan niet letterlijk in een tent. En het is natuurlijk niet verkeerd om een huis te hebben. Om zelfs een koophuis te hebben. Om daarin wat luxe te hebben. Als we ons daar maar niet op vastpinnen. Als het dat nou maar niet alleen is. Dat dat het doel is van ons leven. Want wij zijn op reis. Op reis naar Gods toekomst. En aan de andere kant wonen we eigenlijk al in een tent. Want het is de apostel Paulus die van dit lichaam spreekt als een tent. In de Korinthebrief. We weten immers dat wanneer ons aardse huis deze tent afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 2 Korinthe 5 vers 1 en volgend. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten, omdat we het zwaar te voortduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Want we wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar we hebben goede moed. En we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen we er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Nou, een heleboel woorden die Paulus daar opschrijft, maar het komt er denk ik op neer dat Paulus zegt, wat zou het geweldig zijn als we de komst van de Heer Jezus meemaken in dit lichaam. Want als je uit dit lichaam vertrekt, want op het moment dat wij dus lichamelijk sterven, dan gaan wij dus uit ons lichaam en dan zijn we eigenlijk naakt. Hij zegt, maar we willen overkleed worden met onze woning uit de hemelen. Hij wil levend de komst van de Heer meemaken. En dat dit lichaam dan veranderd wordt, gelijkvormig aan het verheerlijk lichaam van de Heer Jezus. En het is dus belangrijk, hoe onze situatie ook is, om de Heere welgevallig te zijn. Om hem, voor hem wel behagelijk te zijn. Dat we leven tot zijn eer en tot zijn glorie, tot dat moment dat de Heere komt. En natuurlijk, er is geen garantie voor ons dat wij die komst levend zullen meemaken. Er is wel een garantie dat we hem meemaken. Maar of het levend is, weten we niet. Misschien moeten we inderdaad uit dit lichaam naar de Heere gaan en daar is dan een huis. Niet met handen gemaakt. Een eeuwig huis voor ons in de hemelen. Nou, dat is wat dat betreft de les die we van die Rechabieten kunnen leren. Maar naast dat feit van die les die er dus in ligt, viel het me op dat er heel wat namen genoemd zijn. En de vorige keer, geloof ik, heb ik met jullie ook een aantal namen behandeld uit de geschiedenis van Josia. Klopt dat? Weten jullie dat niet meer? Nou, oké. In ieder geval, hier staan ook een heleboel namen in. En die namen beginnen dus historisch gezien met Jonadab. Het was Jonadab, de zoon van Rechab, die dus aan zijn nakomelingen die opdracht gaf. En die naam Jonadab, die betekent de Heere wil. De Heere wil. In het Engels kan je dat wat beter zeggen. God is willing. God wil. Constant. God wil constant. Het is niet alleen dat God in het verleden iets wilde, maar God wil nog steeds. Het is de wil van God dat deze wereld er is. En dat deze wereld door hem, door de Zoon natuurlijk, de Heer Jezus, geschapen is. Maar het is Gods wil dat mensen behouden worden. De mens die ongehoorzaam is geworden aan God in de Hof van Eden. Die als God wilde zijn. En dat geweldige verlangen wat toen door de duivel in het hart van Eva en Adam werd gewekt. Dat verlangen dat zien we natuurlijk ook vandaag in de dag ook steeds duidelijker worden in deze wereld. De mens wil steeds meer dat onder controle proberen te krijgen wat eigenlijk aan God is. Als het gaat over het leven. Als het gaat over de foetus in de baarmoeder. Om daar allerlei dingen mee te kunnen doen. Allerlei onderzoeken te kunnen plegen. Alsof het om iets gaat. Maar het gaat om mensen. In het allerkleinste begin van het bestaan. Het is uiteindelijk de Heere die wil dat een mens behouden wordt. God moet vanwege de zonde het oordeel over ons, over deze wereld brengen. Maar hij wil mensen redden. In 1 Timotheüs 2 vers 4 staat God onze zaligmaker die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dat is wat God wil. Wat is dat geweldig. Die God die, ja, heeft moeten toezien dat de mens tegen hem koos. Dat de mens hem de rug toekeerde. Dat de mens in ongehoorzaamheid zijn eigen weg wilde gaan. Los van God en van zijn geboden en van zijn goede dingen die hij voor de mens heeft gereserveerd. De Heere wil mensen behouden. Hij wil u, hij wil jou redden. En misschien zijn er vanmorgen onder ons die de Heere nog niet persoonlijk kennen. Misschien altijd wel heel lang naar deze samenkomst komen. Maar heb je de Heere Jezus persoonlijk leren kennen als je redder en verlosser? Kokkie en ik, wij hebben wat contacten met buitenlanders bij ons in de buurt. Misschien heb ik het al eens eerder verteld. Dat wij dus met Eritrese statushouders contact hebben. En met één echtpaar, daar lees ik de Bijbel nou. Ben begonnen bij Genesis 1. Nou ja, dat duurt toch nog eventjes, zo de Heere vertoeft te komen, voordat we aan het eind van de Bijbel zijn. Maar we zijn nu bij hoofdstuk tot en met 3 gekomen van Genesis. En zij lezen de Bijbel in het Nederlands dan. Want dan probeer ik meteen natuurlijk een stukje Nederlandse les te geven. En toen via hen kwamen we in contact met een Ethiopische statushouder. Een jonge vrouw die alleen staat met een dochtertje van 5 jaar. Het ging erover dat ik zei tegen die andere, ik zeg, wonen er eigenlijk nog Joden in Eritrea? Nou, er wonen er wel een paar, maar dat waren er maar heel weinig. Maar in Ethiopië, daar wonen veel Joden. Nou, we weten natuurlijk, althans, ik weet niet of je dat weet, maar dat het toen de tijd, jaren geleden, Falasha's, Ethiopische Joden, door Israël naar Israël zijn gevlogen. Heel veel. Maar er wonen nog steeds dus Joden in Ethiopië. Maar toen zeiden ze, nou, dat moet je aan Alem vragen, want die weet dat wel, die Ethiopische. Dus Kokkie en ik, wij zijn bij Alem op bezoek gegaan. En we hebben dat aan gevraagd. Ja, ze had inderdaad in een stad gestudeerd en daar woonden heel veel Joden. Ja, ik zeg, wat zijn dat er dan? Zijn dat er dan 100 of zijn dat er 1000? Nou, dat gaat ze voor ons uitzoeken. Maar toen kwamen we terecht op de Bijbel. Ik zeg, heb je een Bijbel? Ja, die had ze. Ze had zelfs een Engelse Bijbel, die had ze gekregen. Lees je wel eens in de Bijbel? Nou, soms las ze wel, maar dat was zo ontzettend moeilijk. En ze zegt, want dan gaat ze naar de kerk, want van de Eritrea hebben in Den Haag, in Hillegersberg, Rotterdam, Hillegersberg, zijn Eritrese kerken. Ze zegt, dan zit ik 3, 4 uur, en dan staan ze bijna de hele dienst, in de kerk. En dan moeten we de gebeden moeten we dan zingen, want die worden dan geprojecteerd. Maar ik weet niks. Ik weet niks, zegt ze. En ze zit in de opleiding voor zorg, in de zorg, een soort verpleeghulp. En ze zegt, ze zijn met een moslima daar in die opleiding en die moest een scriptie maken. En die ging haar interviewen over het christen zijn. Maar ze zegt, ik weet helemaal niks. En die moslima zegt tegen mij, jij bent christen en je weet niks van de Bijbel. Ik wil jou wel alles over de Koran vertellen. Ik zeg, wil je het weten? Ja, zegt ze, ik wil het weten. En zegt ook voor mijn dochtertje, die is 5 jaar en die weet niks van de Bijbel. Dus nu zijn wij voor 1 keer geweest, want nu zijn we vakantie, maar zijn we 1 keer geweest, hebben we de Bijbel gelezen. Kokkie heeft eerst met dat meisje een stukje uit de kinderbijbel gelezen, liedje gezongen. En nu lezen we met haar, dus uit de Bijbel, we hadden 2 hoofdstukken gelezen. Dus we wilden nog eigenlijk verder met hoofdstuk 3 van Genesis, want daar zijn we ook begonnen. Want ze dacht eerst in Johannes 1, nou ja, het was natuurlijk een heel moeilijk gedeelte. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en alle dingen zijn door het woord geworden enzovoort. Als je geen bijbelkennis hebt, is dat natuurlijk wel heel hoog gegrepen. Maar wat geweldig dat mensen op je pad gebracht worden die het woord willen horen. Want het is zo belangrijk om het woord te horen. Want in het woord ligt de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. God wil dat alle mensen behouden worden. En hij is degene die misschien wel de belofte vertraagt, hebben sommigen het idee. Maar Petrus zegt, de Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen van ons dat als traagheid beschouwen. 2 Petrus 3 vers 9. Maar hij heeft geduld met ons en wil dat niet enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En wat is het geweldig dat er één van de Godheid is, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die inderdaad die wil van zijn Vader wilde doen. In de hof van Gethsemane, als hij daar in diepe en zware strijd is vanwege dat wat hem te wachten staat. In het bijzonder denk ik de Godverlatenheid. Dan zegt hij, Abba Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij is die weg gegaan. En door die wil, zegt de Hebreeënschrijver, zijn wij geheiligd als we in de Heer Jezus geloven. Je zal persoonlijk de Heer Jezus moeten erkennen als je redder en verlosser. Dat Ethiopische vrouwtje, daar vroeg ik aan, hoe denk je in de hemel te komen? Nou, als ik nou netjes leef, als ik goed ben voor mensen om me heen, als ik vriendelijk ben. En hoeveel mensen denken dat niet? Ik zeg, ja, maar er is maar 1 weg. Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er iedereen hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Je moet geloven in de Heer Jezus. En dan hoef je er niks meer voor te doen, dat gaan we zo meteen ook zien in een naam. Ja, Azanja is de volgende naam die dan genoemd wordt. Dat is die man die door Jeremia naar de tempel wordt gehaald. Ja, Azanja. En ja, Azanja betekent de Heere hoort. De Heere hoort. Wat geweldig dat we een God hebben die hoort. Dat we tot die God kunnen bidden. En dat die God niet doof is. Of dat hij niet wil luisteren, maar God hoort. Ja, er kan een situatie ontstaan dat God niet meer wil luisteren. Dat zie je bij Israël. Als God zo lang zijn profeten gestuurd heeft. En dan zegt hij, ik heb gesproken, maar jullie hebben niet geluisterd. En nu komt er een moment dat ik niet meer luister als jullie tot mij zullen roepen. Maar God is de God die hoort. In Psalm 65 vers 3 staat, u hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Andere vertaling, daarom zal alle vlees tot u komen. Omdat God een hoorder van het gebed is, zou het eigenlijk heel normaal zijn dat ieder mens tot God zou bidden. Dat ieder mens tot God zou gaan. En wat geweldig als we de Heer Jezus mogen kennen. Dat we altijd met al onze noden bij de Heer terecht kunnen. Dat we alles bij Hem neer mogen leggen. Wat geweldig dat we dat altijd mogen doen. Ik heb ook een bijbelgesprekskring 2 keer in de maand met demente bejaarden. En toen was er een vrouw en na afloop toen zegt ze, ik wil eens een praatje met jou maken. Dus ik heb een praatje met haar gemaakt, bij haar thuis, met haar man. Afspraak gemaakt. En toen zei ze, ik heb het er zo ontzettend moeilijk mee, dat wat mij overkomt, Alzheimer. Dat ik dingen niet meer weet. En ik vind het zo erg voor mijn man. En wat geweldig dat we dan met elkaar de Bijbel mogen openen, mogen laten zien. Je mag het bij de Heere brengen. Hij is degene die voor je wil zorgen. Hij is degene die precies weet wat je nodig hebt. En wat is dat geweldige, een God die hoort. En ook de Heer Jezus, hij heeft dat ervaren, hij heeft dat ook beleden. He, toen hij als mens op aarde wandelde, stond hij bij het graf van Lazarus. En het was al de vierde dag. En de Heer Jezus zei, wentel de steen van het graf af. Nee, zegt Martha, want het lichaam ruikt al, want het is al de vierde dag. Maar ze wentelen toch de steen van het graf af. En dan staat de Heer Jezus en dan heft hij zijn ogen op naar de hemel. En dan zegt hij, Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Andere vertaling zegt, dat u mij hoort. En ik wist dat u mij altijd hoort. En dan gebeurt er iets geweldigs. Dan zegt de Heer Jezus, Lazarus, kom naar buiten. En dan komt hij naar buiten. Vraag me niet hoe. Want hij is zijn handen en voeten gebonden. Zijn zweetdoek voor zijn hoofd. Hij kan niks zien en hij kan niet lopen. Maar hij komt naar buiten. En dan moeten ze hem losmaken. En dan kan hij gaan. Wat geweldig. Ja, Azanja. Jeremia is de volgende naam in het rijtje in vers 3. En Jeremia betekent de Heere heeft aangesteld. Of die de Heere aangesteld heeft. Het gaat natuurlijk over de vader die iemand heeft aangesteld. En wie heeft die aangesteld? De zoon. De Heer Jezus. De Heer Jezus is opgestaan uit de doden in het boek Handelingen. Wordt hij verkondigd, wordt hij gepredikt. En dan zegt de apostel Paulus op de Areopagus, de plek waar de wijsheid troonde. Waar mensen alleen maar nieuwe dingetjes wilden horen. Het lijkt wel onze samenleving. Bij ons moet het ook vandaag allemaal nieuw zijn. Als het maar iets te oud is, is het al ouderwets. Het moet nieuw zijn. En daar, dan zegt apostel Paulus, en wel omdat hij een dag vastgesteld heeft, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Dus de opstanding van de Heer Jezus is het bewijs, is de absolute zekerheid dat er een oordeel komt over deze wereld. En het is zo belangrijk om aan dat oordeel te ontvluchten. Door het geloof in de Heer Jezus. In Handelingen 10 vers 42. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Om tot het volk, tot het Joodse volk te spreken. Hij, de Heer Jezus, de Messias. Hij is aangesteld tot een rechter over levenden en doden. In Hebreeën 3 vers 2 staat dat de Heer Jezus getrouw is aan God die hem aangesteld heeft. Nu als hoge priester in de hemel, waar hij voor ons pleit. Als je dan even een beetje doorleest, dan is het heel opmerkelijk dat er zo punctueel wordt beschreven waar dat allemaal plaatsvond in die tempel. We hebben nu een aantal namen gezien, maar nu zien we weer een paar namen, want hij bracht hen, Jeremia bracht ze in het huis van de Heer, in de tempel, in de kamer van de zonen van Hanan. En Hanan betekent hij is genadig. Hij is genadig. Wat is het wonderlijk dat we een God hebben die genadig is. Dat lees je al vanaf het begin van de Bijbel in de zin van dat God genade bewees aan Lot. Dat God genade bewees aan zijn volk Israël door ze uit Egypte te brengen. En als ze dan bij de Horeb staan, dan klinkt daar die geweldige belijdenis aan Mozes. Genadig. En barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Genadig en barmhartig is de Heer. God is een God van genade. Het is de enige God die er is, die een genadige God is. Het is ook een hele belangrijke God vandaag in de wereld. En daar horen we heel veel over, maar die kent geen genade. Niet in de zin van dat hij de zondaar vergeeft. Daar moet je van alles en nog wat doen. En dan misschien slaat de weegschaal naar de goede kant door. Maar de God van de Bijbel is een God van genade. Hij is degene die inderdaad zoveel deed. Ik zie dat ik één naam heb overgeslagen. En daar ga ik nog even naar terug dan. Habazinia. Waarom heb ik hem overgeslagen? Nou, omdat ik het eventjes vergat om hem te noemen. Maar het is ook een naam die niet zo makkelijk uit te leggen is wat hij betekent. Er zijn nog wel, als je de woordenboeken erop naslaat, zijn er nog wat verschillende omschrijvingen. Er wordt er in ieder geval sowieso bij gezegd, is heel moeilijk te vertalen. Er is een vertaling door de Heere met een schild bedekt. Ander zegt, licht van de Heere. Waardoor de Heere met een schild bedekt, misschien toch wat logischer. En dan moet ik denken natuurlijk dat in de psalmen staat, u bent een schild rondom mij. We zingen dat ook wel in een lied van opwekking, hè? U bent een schild rondom mij. Dat is in, denk ik ook, in de psalmen, de Messias die we horen. De Heer Jezus die door God zijn Vader beschermd is. Hè? Ze hebben diverse keren geprobeerd om een aanslag bij hem, op hem te plegen. Hè? Toen hij in Nazareth was, hebben ze geprobeerd om hem van de steilte af te storten. Ze hebben geprobeerd hem te stenigen, maar hij wordt iedere keer beschermd. De Heere, God zijn Vader was als een schild rondom hem. Maar wat geweldig dat wij ook een schild hebben. Als we de Heer Jezus hebben leren kennen, dan hebben we een schild van het geloof gekregen, Efeze 6. En door dat schild van het geloof kunnen we alle brandende pijlen die de boze op ons afschiet, doven. De Heer Jezus, als het nou over dat het licht van ja is, dan is het natuurlijk de Heer Jezus die gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Goed, dan dus de Heer is genadig. En dat was de zoon van Jigdalia. En Jigdalia betekent, de Heere is groot. De Heere, Gadol zit erin, een Hebreeuwse woordje voor groot. De Heere is groot. En wat is inderdaad die geweldige God groot? God is groot, is de Heer. Hij is heilig en goed. Groot is de Heer. Groot in wie hij is, maar ook groot in datgene wat hij ten opzichte van deze wereld laat zien. Als je naar die geweldige schepping kijkt, wat is God groot? Dat hij zoveel verschillende wezens heeft doen ontstaan. Dat hij ze geschapen heeft. Hij sprak en het was er. Mijn vrouw en ik keken gisteravond nog een prachtige natuurfilm over wat er onder de zeespiegel plaatsvindt. En dan zie je dan de koraalriffen. Hoe koraal groeit enzovoort enzovoort. En dan wordt er gezegd, ja, de evolutie heeft ervoor gezorgd dat er heel veel verschillende varianten zijn gekomen van de vissen. Al die verschillende kleuren, evolutie. Een poosje geleden zag ik ook een film van een vogeltje in de oerwouden van Bolivia. En dat vogeltje dat zingt niet, maar dat trilt zo snel met zijn vleugeltjes dat je dan een fluittoon krijgt. En zo probeert hij dan een vrouwtje te versieren met een fluittoon. Nou, niet vreemd natuurlijk. Maar in ieder geval, en dan wordt er gezegd, ja, daarom heeft hij zich natuurlijk erg moeten aanpassen. Dat bot van dat vleugeltje, dat heeft massief moeten worden. Want vogels hebben holle botten. Ja, dan zijn ze natuurlijk veel lichter. Heeft de Heer er goed over nagedacht. Nee, in de evolutie, dus hij is geëvolueerd zodat dat bot, dat steviger is geworden. Zodat hij dat nou kan doen met die vleugeltjes. Mensen. Dat je dat toch gelooft. Wat een geweldige God die dat gemaakt heeft. God is groot. En de Heer Jezus, hij is groot en hij zal groot zijn. De Heer Jezus, als hij nog niet in de moederschoot is ontvangen. Net daarvoor zegt de engel tegen Maria, zie, hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. In Handelingen 19, vers 17, en vrees overvielen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En die Jigdalia was de man Gods, was dus een profeet. Want een profeet is een man Gods in de Bijbel. Nou, dat is de Heer Jezus natuurlijk bij uitstek. Als er één een man Gods was, is het de Heer Jezus wel. De profeet met een hoofdletter, de profeet die beloofd is door Mozes. Ik zal een profeet uit uw broederen verwekken, net als ik. En je moet hem gehoorzamen, want als je niet gehoorzaamt, dan komt het oordeel over je. Dan de laatste twee namen. Die naast de kamer van de vorsten is, die zich boven de kamer van Maaseia bevond. En Maaseia betekent het werk van de Heere. Het werk van de Heere. En dat is het. Ik heb al eventjes gerefereerd naar die geweldige werken die God om ons heen tot stand heeft gebracht in de schepping. Wat een werk. Maar natuurlijk dat geweldige werk wat God door zijn Zoon, de Heer Jezus, tot stand heeft gebracht. Het werk van de verlossing. De Heer Jezus kwam op aarde om het werk te doen dat de Vader hem te doen gegeven had. En toen hij op het kruis zei, het is volbracht, daarmee doelde hij op het werk dat volbracht was. Het werk was klaar. En als hij het volbracht heeft, dan hoeven wij niks meer daaraan toe te voegen. Dan kunnen we er niets meer aan toevoegen. Hij heeft het volbracht. Hij heeft het werk gedaan. Johannes 17, vers 4 zegt hij, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Dat is voor het kruis dat hij dat zegt, maar in het geloof spreekt hij al over de overwinning uit de dood, uit de doden. Ik heb u verheerlijkt door het werk te doen. Wat geweldig. Natuurlijk is het de bedoeling dat wij werken doen die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. In de Efezebrief staat dat. Maar wij hebben niks meer te doen om er nog iets aan toe te voegen, om er nog een schepje bovenop te doen. En dan de laatste naam, want die Maaseia is de zoon van Salum. Die hebben we de vorige keer ook gezien, die naam. En Salum betekent geheel betaald. Geheel betaald. Het is God, het is de Heer Jezus die het helemaal heeft betaald. Hij heeft de losprijs betaald. Hij is degene die zijn leven heeft gegeven. De vorige keer heb ik dat ook al gezegd, want gij zijt gekocht en betaald, zegt apostel Paulus tegen de gelovigen. Gij zijt gekocht en betaald, verheerlijk dan God met uw lichaam. De NBG-vertaling, want de herziene Statenvertaling vertaalt het iets anders. En 1 Korinthe 7, vers 22, gij zijt gekocht en betaald. Het is de Heer die de prijs heeft betaald. En wat is het geweldig, dat die namen beginnen dus met God wil, of de Heere wil, en eindigt met alles betaald. God wil dat mensen behouden worden. Maar die mensen kunnen dat zelf niet betalen. Er is, volgens in Job staat dat geloof ik, niemand kan de losprijs voor zijn leven betalen. Niemand. Maar God heeft het betaald. Alles is betaald. Volledige betaling. Door het kruis van Golgotha. En natuurlijk onlosmakelijk daarmee verbonden. De opstanding uit de doden van de Heer Jezus. En als je dat gelooft, dan heb je het eeuwige leven. Wat geweldig dat de Heer ook vandaag nog mensen wil trekken vanuit de duisternis in het licht. Vanuit de macht van de Satan onder zijn heerschappij wil brengen. En dat de Heer in die namen zoveel van zichzelf laat zien, dat we ons mogen verwonderen over die God die de Bijbel aan ons gegeven heeft. Want dit laat meteen zien, mensen, die Bijbel is niet een boek wat mensen zomaar verzonnen hebben. of hun idee wat ze over God hebben opgeschreven. Maar die Bijbel is het woord van God. En God openbaart zich in die Bijbel. Ook in die namen. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan nog samen danken. Liefdevolle God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen stil mochten staan bij de geschiedenis van Jeremia en de Rechabieten. De Rechabieten, heren, die niet tot uw volk behoorden, maar wel te midden van uw volk leefden. En die door u als een voorbeeld worden gesteld. Zij hebben zo nauwgezet gedaan wat hun voorvader Jonadab had bevolen. Maar wat een tragedie, heren, dat u, de vader van Israël, dat u zoveel maal tot hen gesproken hebt, maar ze niet hebben geluisterd. Heren, we danken u dat u nog steeds vandaag uw woord doet uitgaan, ook naar Israël. Aan die individuele Joden die in het land en in de verstrooiing zijn. En we danken u, heren, dat u niet wil dat mensen verloren gaan, ook niet vanuit uw volk. En daarom bidden we, heren, voor de voortgang van uw evangelie, ook voor Sergei en Lesja Dari in Georgië en Armenië deze week. Wilt u ze helpen en sterken en leiden, besparen en bewaren, ook op de gevaarvolle wegen daar. En ze in contact brengen met de Joodse mensen die in, deze landen wonen. We danken u, heren, voor de openingen die er al waren en dat ze Bijbels hebben kunnen uitdelen in synagogen. En we danken u dat we ze bij voortduring ook aan u mogen opdragen. En ook als ze de grens moeten passeren met de Bijbels, bidden we, heren, dat u het ook daar wel maakt. We willen u danken dat u het bent die op een heerlijke wijze wilt werken. Want u wilt niet dat mensen verloren gaan. En ook vandaag klinkt uw evangelie, uw goede nieuws, voor een verloren wereld, voor zondaren. En dank u wel dat u ook dat woord wilt zegenen. En als er onder ons zijn, heren, die nog niet die zekerheid van het geloof hebben, dan willen we bidden dat ze vandaag tot u zullen komen. Want u bent de God die hoort. U laat geen smeker staan. U bent degene, heren, die nog steeds bereid bent om mensen te aanvaarden in en door de Heer Jezus. Door zijn volbrachte werk. Hij heeft het gedaan. Hij heeft alles betaald. We prijzen u daarvoor. En we danken u en we eren en aanbidden u. Dat u een God bent die hoort, ook als er moeite is. Als we een zware operatie moeten ondergaan. Met allerlei kuren die daarbij horen. Als het moeilijk is naar het lichaam of naar de geest. Dan willen we u danken dat u degene bent die ons hoort. En die ook wil horen. En wil geven wat nodig is. Naar de rijkdom van uw genade. Want u bent een God die genadig is. Daar prijzen we u voor. Daar eren en aanbidden we u voor. Kom zo tot uw doel, heren, met ieder van ons. En dat we de les die we vanmorgen van de Rechabiet hebben mogen leren, ook voor onszelf in de praktijk brengen. Opdat we anders zullen zijn dan de mensen om ons heen. Geen beterweters, geen bedweters, maar mensen die lichten zijn. Die schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. We willen u danken dat u het wilt doen, heren. Tot uw eer en tot uw glorie. Geprezen zij uw naam. Amen.